Ja, vandaag de eerste zondag met een thema vanuit de Efezebrief. En een thema dat gaat over dat grote onderwerp waar we het hele jaar mee bezig zullen zijn. Het staat daar, hè? God is onmisbaar in de strijd. God is onmisbaar in de strijd. En de Efezebrief is een zeer indrukwekkende brief. Dus ik ga vanmorgen iets vertellen over, vanuit dat hoofdstuk 1. En het gaat over lofprijzing, over aanbidding, een gebed. En u gaat verder in de kringen ook daaruit lezen. Dus de kringen gaan ook weer beginnen. Ik hoop dat u allemaal een plekje vindt in een kring. En het is goed om ook in de kring samen met deze brief bezig te zijn. Nou, u gaat er dit jaar heel wat over horen. En dit eerste hoofdstuk is in feite een uitdaging, of misschien kan je het een opdracht noemen, of een roeping, misschien is dat nog beter, om God te prijzen, om God groot te maken. Ik ga een deel van het hoofdstuk gewoon lezen met u. Dus Efeze 1, en lees het maar zelf ook nog af en toe thuis. Ik ga omdat het begin is met vers 1 beginnen. Want ik ga vooral vanuit vers 3 straks iets uitleggen. De brief van Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, aan de heiligen. Wie zijn dat? Wij, ja. Geweldig, hè? Daar ben je al enthousiast over. En gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Nou, dan komt de uitdaging of onze roeping. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Tot, let even op dat zinnetje, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen hij ons, overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maakte, om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van hem die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. Opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid, weer het zinnetje, zouden zijn. Wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel. Weer het zinnetje, tot lof van zijn heerlijkheid. Ja, als je dat zo hoort, als je geen tekst voor je hebt, of als het onbekend is, dan er staat zo verschrikkelijk veel in. En het is misschien best wel lastig om te volgen. Vind je niet? Of kan je het zomaar volgen, alles wat ik gelezen heb? Het is best veel, hè, wat hier staat. Nou, ik ga proberen een klein beetje erover te vertellen. En dat het er wat helderder wordt. Misschien is het handig, ik weet niet hoe je een Bijbel eigenlijk leest. Heb je wel zo'n markeerstift om wat aan te stippen? Dan zijn er een paar dingen, zoals, je komt drie keer dat zinnetje voor, tot lof van de heerlijkheid. Ik kom drie keer, ik heb het aangemerkt. En wat je ook een paar keer ziet, dat is vanaf vers 7, in hem. In hem, in vers 11 nog een keer. En later 13 nog een keer, in hem, in hem. Dat wil iets zeggen over onze verbondenheid met de Heer Jezus Christus. Als je tot geloof bent gekomen, dan is er zoveel gebeurd. Als je pas tot geloof komt, dan besef je niet wat er allemaal gebeurt. Maar er gebeurt heel veel. En we worden verbonden met de Heer Jezus Christus. In hem. Nu, het is een roeping om God te prijzen. Om God groot te maken. Het is ook een hele vreemde zin. Vind je niet de eerste vanaf vers 3? Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Zegenen wij God? Of zegent hij ons? Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Wat is zegenen? Het is bijzonder bij de lofprijzing. Alles dat God zegent. En de Vader die ons gezegend heeft. Zegenen is eigenlijk het goede uitspreken. Ook in het anders. God zegent ons. Gelukkig. En wij mogen God zegenen. Testament, de Joden, die hadden dit ook als een uitdrukking. Baruch Adonai, Joodje, Adonai, Baruch Adonai, betekent gezegend zij God. Dat was in het Oude Testament, dat is wel heel vaak in de hand werd, gezegend zij God. Omdat vanuit het Joodse volk, ieder Jood, het goede zeggen van God, dat is soms heel erg moeilijk. Ik zeg ook wel eens in een gebedssamenkomst. Van de week had ik nog een gebedssamenkomst en dan probeer ik dat ook vaak te herhalen misschien. Dan daag ik uit als we samen bidden om niets te vragen. Alleen maar iets te zeggen aan God. En dat blijkt heel moeilijk te zijn. Want hoe is ons gebed? Iemand heeft gezegd, als wij bidden eigenlijk alleen maar om zoveel mogelijk zegeningen van God te krijgen. Toch? Of niet? Vaak een hele lijst van namen en dingen waar we allemaal voor bidden. En een verlangen waar dat God het allemaal in orde maakt en goed maakt. Nou, dat moet je ook doen hoor. Maar het is heel moeilijk om te bidden zonder te vragen. Om alleen maar God te aanbidden. Om te gaan zeggen hoe goed hij is. We hebben vanmorgen prachtige liederen gezongen. Aanbiddingsliederen. Als we zingen uit opwekking. Het valt mij soms een beetje op. Wij hebben de gewoonte. En er staan heel wat liederen in. Die spreken over hoe ik mij voel. Zie je dat? Opeens niet. Hoe ik mij voel. Ja. We draaien soms de dingen om. Het gaat om God in onze aanbidding. Niet hoe ik mij voel, want dat is maar een momentopname hoe ik mij voel. Maar ik mag God loven en prijzen. Dus gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat betekent ik mag uitspreken naar God hoe hij is en wie hij is. En dan begrijp ik ook, als ik dat meer ga doen, dat zinnetje wat steeds terugkomt, tot lof van de heerlijkheid. Tot lof van zijn heerlijkheid. Dat is een van onze bedoelingen voor een gemeente, is dat we samenkomen om God te aanbidden. Mag dat bepalend zijn voor onze eredienst, om God te aanbidden, het goede zeggen van God. Hem vertellen, ja, hoe geweldig hij is, hoe groot hij is. Dan moet je ook stof hebben natuurlijk. Hè? En nu, het geweldige van deze Efezebrief is, en van het eerste hoofdstuk, is dat God ons veel stof geeft. Wat kan ik nu zeggen tegen God? Soms zijn er momenten dat je, dat je bepaald wordt bij de grootheid van God. We waren in de tweede helft van september met vakantie in Frankrijk en heerlijk rustig. En we waren op een plek waar helemaal 's nachts geen licht was. In de grote omgeving helemaal geen licht. En het was op een soort vakantiepark met allemaal huisjes. En om 12 uur ging ook al het licht uit. Want er was wat verlichting op het park natuurlijk. En dat was ook wel goed. En wat je dan kan doen, en dat heb ik ook gedaan, na 12 uur ben ik buiten gaan staan. Dan weet je eigenlijk niet wat je overkomt. Dan kijk je naar boven. Je kan het hier in Vlaanderen kan dit nergens doen, denk ik. Er is overal iets licht. En bij ons in Terneuzen ook. Er is verschrikkelijk veel licht. Je ziet nauwelijks een ster. Maar als het helemaal donker is en helder, het was mooi weer, een paar dagen mooi weer, geen wolken aan de lucht. En dan kijk je naar boven en dan zie je sterren. Maar als je dan blijft kijken, blijft staan, wat gebeurt er dan? Weet je wat er gebeurt? Weet je? Je ziet steeds meer sterren. Steeds meer. Nou, ik heb van de week eens even opgezocht. Hoeveel sterren zijn er in ons melkwegstelsel? Weet je dat? Niemand kan ze tellen. Ja. Dat is... ik heb het niet opgeschreven. Ik heb het wel thuis opgeschreven. Nou weet ik niet of ik het helemaal goed zeg, maar dat maakt er niet zoveel uit. Maar 500 miljard. 500 miljard in ons zonnestelsel. En dan, de volgende vraag. Hoeveel zonnestelsels zijn er in het heelal? Ja, ik weet niet, dat wordt helemaal nooit geteld. Maar de schatting van de wetenschappers is 100 miljard. En als ik dan de Bijbel lees, dan ontdek ik dat God heeft al die sterren in het heelal neergezet en zijn naam gegeven. Kun je dat voorstellen? Nou, ik niet, maar het gaat zo ver boven mijn verstand. Ik begrijp er echt helemaal niks van. Maar dat is eigenlijk het mooie, dan sta je te kijken naar die sterrenhemel. En hoe langer je staat, je moet niet een minuut staan kijken, want dan zie je nog maar een klein beetje. Maar als je blijft staan en kijken en kijken, en dan zie je steeds meer. En dan ben je onder de indruk van God, van zijn grootheid. Dat kan toch niet anders? Je moet dan onder de indruk zijn. Af en toe zie ik een vliegtuig voorbij gaan natuurlijk ook. Maar dat geeft niet zoveel licht. Dus je ziet sterren. Dus er zijn in de natuur zijn gigantische motieven om God te loven en te prijzen. Maar hier in Gods woord zien we veel motieven. En ik denk dat het goed is als we leren om die grootheid van God ook uit te spreken, te benoemen en te zingen. Maar niet alleen zingen, niet alleen in onze samenkomst, maar ook gewoon in onze binnenkamer, in onze persoonlijke plaats waar we bidden. Nu, een paar van de motieven. Er staat, ik ga maar even beginnen met een van de eerste gedachten. Vanaf vers 4, omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. Dus waarom zegenen wij God? Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. Dat is ook zo'n onbegrijpelijke gedachte. Voordat de wereld geschapen is, zag God ons al. Hoeveel gelovigen zouden er zijn geweest vanaf het begin? Dat zal ook een paar miljard zijn in totaal. Hè? En God zag ze allemaal. Zoals hij al die sterren een plaats heeft gegeven. Zo zag hij al die gelovigen, zo zag hij u en mij. En hij zag ons ook best wel in de momenten dat we heel blij zijn en enthousiast. En in de momenten dat we heel diep verdrietig zijn. Hij zag ons. Nou, als je daarover nadenkt, dan heb je een geweldig motief om God te aanbidden. Om God te zeggen, om God te zegenen, om te zeggen hoe groot hij is. Want het is onbegrijpelijk. Voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren. in hem, in Christus, verbonden met Christus. En hij zegt er dan bij, met de bedoeling dat we heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Dat is een consequentie. Als we weten, hij heeft ons uitverkoren, dan mogen we ook heilig en smetteloos voor de Here leven. Heilig en smetteloos om zonen en dochters van de Heer te zijn. Nu, ik ga eventjes verder, omdat er is zoveel. De rest moet u maar tussendoor zelf lezen. In hem, vers 7, in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Namelijk de vergeving van overtredingen. Overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Wij hebben de verlossing in zijn bloed. Verlossing, we zijn verlost. Onze zonden zijn vergeven. Natuurlijk, dat wordt vaak gezegd. En dan denk je, ja, mijn zonden zijn vergeven, oké. Maar als je er goed bij stilstaat, dan kan je alleen maar op je knieën vallen en zeggen, Heer, geweldig, u bent geweldig, want u heeft mijn zonde vergeven. Er is hier in deze zaal niemand die een week niet zondigt, denk ik. Of onderschat ik jullie? Ik zou even moeten zijn zoals Abraham tegen God sprak, een week. Hè? Een dag, lukt dat? Een dag zonder zonde, hè? En God vergeeft al die zonden die we gedaan hebben. Hij vergeeft ze. Dan kan je toch God eren. Dan kan je hem loven en prijzen. Dan kan je leven tot lof van zijn heerlijkheid. Wij hebben de verlossing en we hebben ook een rijkdom en een erfdeel, staat er zelfs. We ontvangen. Dat zijn die zegeningen die God ons geeft. Het is... Ik begrijp dat het eigenlijk veel te kort tijd is, een half uurtje wat ik nu heb, om het allemaal te vertellen. Maar je moet lezen en je moet er stil bij staan en laat het op je inwerken. En want dan ga je meer van God begrijpen. Dat is ook net zoals met die sterrenhemel. Wij zijn mensen die zijn zeer gehaast. Alles moet direct, hè? Direct, direct. En we hebben geen tijd. En als je God wil zoeken, dat kennen we ook wel, die uitdrukking, je moet God zoeken, hè? En dan laat hij zich vinden. Maar dat is niet alleen als je nog geen christen bent en je gaat op zoek naar God. Maar dat is ook als je christen bent, dan begint het zoeken misschien pas. Dan ga je God zoeken. En daar moet je tijd voor nemen. Zoals ik onder die geweldige sterrenhemel. Ik moest niet snel zijn. Zeggen we nou eventjes even buiten. Ja, prachtig. Nou, het is 12 uur geweest, ik ga slapen. Nee, ik moest blijven kijken en kijken. En ik moest daar minstens 10 minuten staan. En dan zie je steeds meer. En zo moet je stilstaan bij God. Ga dit lezen. Ga dit nog een keer lezen. Misschien klinkt dat gek, hè? Maar lees het 3-4 keer. En markeer met een paar gekleurde markeerstiften, hè? Wat je opvalt. En dan op een gegeven moment is dit hoofdstuk in je Bijbel helemaal gekleurd. Want er staat zoveel in. En dat maakt ook indruk op je. Maar je moet die even vlug lezen. Hè? Oh ja, het is vanmorgen Efeze 1. Ik zal het even vlug doorlezen. Ja, dat werkt niet. Echt niet. Je moet er tijd voor nemen. En dan ga je steeds meer zien van God. En dan kan je God gaan aanbidden. In vers 11. In hem zijn we ook een erfdeel geworden. We horen echt bij God. Bij zijn grote plannen. Omdat we, staat hier ook, daartoe voorbestemd waren. In zijn voornemen. En misschien ook een kleinigheid, maar als je het goed leest. Paulus die schrijft steeds over wij en ons. Hij heeft ons, in vers 5, voorbestemd. Of vers 4, hij heeft ons voor de grondlegging van de wereld uitverkoren. Vers 7, in hem hebben wij de verlossing. Wij en ons, laten nog een keer ons, een paar keer ons. En dan in vers 13, daar zegt hij, in hem bent ook u. Waarom zegt hij dat? Dat heeft wel een bedoeling. In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie, gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Nou, dat is een geweldige belofte van God aan ons. Als je tot geloof bent gekomen, ik hoop dat iedereen die hier zit ook echt tot geloof is gekomen. Want dat is niet vanzelf zo van, ik zal wel gelovig zijn, want ja, ik ben in een christelijk land opgevoed en mijn ouders, noem maar op. Maar dat is een keuze die je maakt in je leven en die verandert je leven. Het is een hele concrete daad in je leven. En daar spreekt Paulus over. En daarom zegt hij ook, dan wijst hij naar zijn hoorders. En hij zegt, daarom in hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, het evangelie gehoord hebt, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, dat is een moment, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. En dan even verder is het weer tot lof van zijn heerlijkheid. Ik denk dat er een geweldige roeping voor ons is om God groot te maken, om hem te eren, te aanbidden. En dan moeten we leren. Nogmaals, ga maar samen bidden. Hè. Er wordt af en toe, hè, van de week ook, 2 keer wordt er gebeden. Hè. Let maar op, onthoud maar wat ik gezegd heb. En dan zie je, het is heel moeilijk om bidden zonder te vragen. Heel moeilijk. Om alleen maar, als je dat zegt of een plan bent met een paar gelovigen samen, dan blijft het heel lang stil. Ja. Dat doe je 1 keer. Je spreekt je gebed uit. En je weet wel een paar dingen. En dan hoop je dat een ander dat aanvult. En ook nog wat dingen zegt. Maar dan zitten we eigenlijk te wachten tot we kunnen vragen. Tot we kunnen gaan vragen. Dat is bidden. Hè? Dat is ook bidden. Ja. Maar wat staat hier? We zijn verzegeld door de Heilige Geest. God heeft ons verzegeld. Er is niets of niemand meer die ons van God kan aftrekken. Hebben we redenen om te loven en te prijzen? Nou, het is een heel hoofdstuk vol met redenen om hem te loven en te prijzen. En zo vind je natuurlijk nog heel wat bijbelgedeeltes waar al die motieven om God te aanbidden instaan. En dan moeten we leren. En dat is eigenlijk heel mooi als je leert om te aanbidden, lof te prijzen. In liederen, het is goed om mooie liederen te zingen, dat doe je met elkaar. Maar ook in onze gebeden. En dan, ja, het is ook, gebed is ook een stukje van het thema vandaag, maar ik kan er niet veel meer over zeggen. Maar het tweede gedeelte van dit hoofdstuk, vanaf vers 15, dan gaat het over gebed. Maar ik wil je wel uitdagen, je moet het gebed gaan lezen. Het is een heel mooi gebed. Ik weet niet, zijn jullie blij met de gemeente? Eigenlijk? Bent u blij met de gemeente? Ja. Nou, het is een prachtige gemeente toch, hè? Er is er een nieuw leventje bijgekomen, een nieuw leven geboren. Dus de leeftijden in deze gemeente zijn van 0 tot boven de 80. Hè? Allerlei soorten van mensen, ook allerlei kleuren van mensen zijn er, dat is heel mooi. Er zijn veel jonge gezinnen, jonge mensen die nog allerlei plannen hebben en idealen en visioenen en dromen hebben en energie hebben ook. Hopelijk voor de gemeente. Er zijn anderen die zijn een fase verder en die hebben wat hulpmiddelen nodig, hè, om wat steviger op hun benen te staan. Of een ander hulpmiddel. Anderen die zijn, daar zitten er tussenin en die denken dan, zoals Marianne, die denkt dat de letters te klein zijn, maar ze moet gewoon een bril opzetten. Hè. Tja, we zijn allemaal verschillende mensen. Het is toch prachtig om zo'n gemeente te zijn, of niet? En als je er ook voor elkaar mag zijn. Maar dan moet je dit gebed lezen. Wat kan je nu bidden voor de gemeente? Dat is het gebed van Paulus. En het helpt ons om te bidden. Paulus zegt, ik ga het gewoon toch maar even lezen. Maar dan moet je thuis, moet je het nog een keer. Net zoals met die sterrenhemel, je moet dan nog een keer lezen. En dan ga je steeds meer dingen zien, nog een keer lezen. Staat, ik lees vanaf vers 15, het mag het eerste hoofdstuk zijn vandaag, dus ik mag het helemaal lezen. Hè. Daarom, zegt Paulus, omdat ik ook gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken voor de gemeente, als ik in mijn gebeden aan u denk, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Dat is een gebedspuntje. Dat is niet een gebed om even een probleem op te lossen, maar dat gaat veel dieper. Dat gaat om God te kennen. Weet je wat? God kennen, dat staat gelijk met het eeuwige leven. Dat zegt de Heer Jezus in Johannes 17. Het kennen van hem, namelijk, ik ga verder, vers 18, verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Het zijn weer zoveel woorden, hè, die we zouden dat niet zo uitspreken, maar nou, je moet lezen en herlezen. Want dat bidt Paulus voor de gemeente in Efeze, en je mag het algemeen bidden voor de gemeente. Vers 19, en wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. Dit jaar gaat het over God die ons helpt in de strijd. Onze God is een krachtige God. Staat overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus, toen hij, dus God de Vader, hem, Jezus, uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. En elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in allen vervult. Dat er zijn zoveel gedachten in. Als u me nog een uur geeft, dan zou ik allemaal kunnen zeggen, maar dat zal ik maar niet doen. Hè. Denken dat, nee, dat is ook niet goed, want dan hebben we andere problemen. Maar als u leest, woordje voor woordje, dan zie je ook over de gemeente, wat hij zegt over de gemeente. Hij zegt over deze wereld, Jezus staat boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. Als wij te maken hebben met strijd, hè, God is onmisbaar in de strijd, Jezus staat boven alle macht en kracht. En deze wereld die wordt bestuurd door verschrikkelijk boze krachten. De duivel die heeft nu nog de tijd om over deze wereld te heersen. En je ziet, het wordt steeds grotere chaos. Niemand kan de problemen oplossen. En de noden zijn gigantisch, overal. En wij leven hier in alle rust. Maar Jezus staat boven dit alles. Dat is onze Heer. Dat is de Jezus tot wie wij ons wenden als we bidden. Dat is de Vader, onze Vader, tot wie we ons richten om als we bidden. Dan kan je ook leren bidden in geloof. Maar je moet dit gebed lezen. Het is een gebed van Paulus. Het gebed om de verlichte ogen van uw verstand. Daar begint het mee. In dit gebed komen eigenlijk helemaal geen praktische dingen voor. Niet voor iemand die in nood zit of wat dan ook. Dit gaat over de wezenlijke dingen van ons geloof. En over de grootheid van God. Nu, het is geweldig als we door God worden aangemoedigd om hem te loven, hem te prijzen. En als we leren bidden. De discipelen kwamen bij Jezus en ze zeiden, Heer Jezus, leer ons bidden. Mensen die al lang gelovig waren en die vroegen aan Jezus, leer ons bidden. Misschien moeten wij dat ook doen. Heer, leer ons maar bidden. En dan ga je dit lezen, hoofdstuk 1. Ja, ik zou eigenlijk zeggen, lees iedere dag deze week het hoofdstuk een keer door. En streep maar aan wat je opvalt. En dan ga je steeds meer zien. Van de grootheid van God. En van de rijkdom die wij hebben. En dan zie je, het is helemaal niet zo bijzonder dat, of het is heel bijzonder dat wij christen zijn. Paulus die is eigenlijk, als je Paulus hier bij zou zetten en zou kijken hoe schrijft hij dit, hoe zegt hij dit, dan zie je Paulus als een enthousiast iemand. Maar hij was niet een pas gelovige. Je weet, iemand die pas tot geloof komt, die kan heel enthousiast zijn en de wereld willen veranderen. Dat wilde ik ook destijds toen ik pas tot geloof kwam. Iedereen moet het weten. Maar Paulus was een oudere man. En hij is nog steeds na al die jaren dat hij zoveel heeft meegemaakt. Hij heeft geleden om Christus. Hij is verworpen door geloofsgenoten. In de Filippenzenbrief zie je dat. En hij is nog steeds zo enthousiast over de Heer. Dat kan alleen maar als je de rijkdom van God en de grootheid van God steeds meer gaat zien. Ik daag je uit om dat te doen. En het zal je gebedsleven zo rijk maken. En het zal ons als gemeente helpen om hem steeds meer te gaan aanbidden. Hem te loven en te prijzen en te bidden zoals God het wil. Zullen we de Heer vragen dat hij ons leidt. Heere God, ja, u helpt ons bij alles. Ook als we u willen loven en prijzen, aanbidden. En ook als we willen bidden. Dank u voor dit stuk uit uw woord, Heer. En het is geweldig wat hier allemaal staat. Veel te veel om in één morgen allemaal bij stil te staan. Maar Heer, help ons en geef ons het verlangen om u te zoeken. Om stil te worden. En steeds meer van u te gaan zien. Zegen ons zo als gemeente in de naam van Jezus. Amen.